Is het geregeld? Checken? Goed. Oké. Okay. Ik heb eerst even een mededeling voordat ik begin. Marjolein Kramer, die is opgenomen in het ziekenhuis in Leiden-Dorp. En het is zo dat de klachten zijn benauwdheid en het zijn hartklachten. Haar hart is achteruit gegaan en zij is momenteel opgenomen dus, nadat ze binnengereden is. Dus ik zou zeggen, voorbeden graag voor haar. Kaartjes, ik heb helemaal verder geen gegevens, dus ik weet geen adres dan dat het inderdaad het ziekenhuis Leiden-Dorp is. Ja? Alreine ziekenhuis, als je zegt welk ziekenhuis, het Alreine heet het al een poosje. Ja. Bezoek is ook mogelijk, denk ik. Ik roep het allemaal maar even af, ik geef het door, zodat je op de hoogte bent. En kijk maar wat je op die hoogte doet. Ja? Goed.
Dus dat.
Dan gaan we starten met Handelingen 20. Handelingen 20. En laten we toch maar eerst even lezen. Het is een heel stukje. Want het is vanaf vanaf het 13. Ja. Weet je? Ja. De vorige keer hebben we een paar mooie dingen meegemaakt. En nou gaan ze verder. Wij scheepten ons in en voeren alvast naar Assus, waar we Paulus overeenkomstig zijn wens aan boord zouden nemen, want hij wilde het eerste stuk te voet afleggen. Toen hij zich in Assus weer bij ons had gevoegd aan boord van het schip, voeren we verder naar Mytilene, en van waar we de volgende dag vertrokken om bij Chios voor anker te gaan. De dag daarna staken we over naar Samos en weer een dag later kwamen we aan in Mileten. Dus een combinatie van een paar Griekse eilanden en een stukje Turkije. Paulus had namelijk besloten Efeze voorbij te varen. Dat zie je straks ook op de kaart. Om te voorkomen dat hij in Azië zou worden opgehouden. Hij wilde, als het maar enigszins mogelijk was, op het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn. Vanuit Mileten stuurde hij iemand naar Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem te komen. Toen ze waren gearriveerd, sprak hij hen als volgt toe. U weet hoe ik te midden van u geleefd heb. Vanaf de eerste dag dat ik in Azië was. Ik heb de Heer in alle nederigheid gediend. En ik heb al het verdriet en de beproevingen als gevolg van de samenzweringen van de Joden doorstaan. U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt. En dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht. Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te gaan geloven in Jezus onze Heer. Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat. Is nogal wat, hè, als je dat hoort. Denk je mee ondertussen? Zonder te weten wat me daar te wachten staat, komt ie. Behalve dan dat de Heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Nou, wat zou jij doen? Goed, is maar een vraag. Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, gaat hij verder. Als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Getuigen van het evangelie van Gods genade. Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reis het koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien. Hoor je? Dit is een hele drastische omschakeling, hè? Hij zegt, jullie zien me nooit meer terug. Hier althans. Ja? Niemand zal mij terugzien. Daarom verklaar ik hier op deze dag dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk ben. Ja, hij zegt wel dingen. Ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods wil. Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent als opzieners van Gods gemeente die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven, staat letterlijk zware wolven, bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien in de gemeente om maar leerlingen voor zich te winnen. Ook zo handig. Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u 3 jaar lang, dag en nacht, onder tranen, steeds weer raad gegeven heb. Het is wat? Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade. dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan alle die hem toebehoren. Geld of kleding heb ik van niemand verlangd. Ja? U weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo door hard te werken moet steunen, indachtig te worden van de Heer Jezus die gezegd heeft, geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Hey, dat is een goeie in deze tijd. Toen hij uitgesproken was, knielde hij samen met de aanwezigen neer om te bidden. Niemand kon zijn tranen bedwingen. Alle vielen ze Paulus om de hals en kusten hem. Ze waren vooral zo ontdaan omdat hij gezegd had dat ze hem niet terug zouden zien. Toen deden ze hem uitgeleide naar het schip. Nou, dat is een hele gebeurtenis, hè? Vind ik. Ja? En we beginnen maar bij vers 1. Oh, ik heb misschien nog iets te vertellen. Ik heb een heel leuk boek. Ik ben een beetje aan het lezen. Ik los een beetje doorheen waar ik ben. Ja, want ik heb niet zozeer de tijd. Ik lees meestal in mijn vakantie. Tom Wright, Paulus. Er zijn hele boeken over Paulus. Het is pas uit. De tweede druk is alweer verschenen. Het is een bijzonder boeiend boek. Laat ik het zo zeggen, als je gewend bent in Jip en Janneke taal het evangelie tot je te krijgen. Die opmerking heb ik ook wel eens gehoord in de loop der tijden en jaren. Dan moet je het maar niet lezen. Ja, want het is een beetje stevig in het begin. Het gaat vertellen hoe Paulus als vervolger, hoe dat toch vanuit zijn geloof te rechtvaardigen was. Dat idee wat God van hem vroeg eigenlijk. En dan gaat het door met uiteindelijk de ontmoeting met Jezus. En nou, zo gaat die reis verder. En daar worden ook die brieven zo mooi in ingepast, waar je vorige keer een heel overzicht van hebt gehad, weet je wel. Dat zei je. En je moet ook in Handelingen zien dat er toespraken zijn. Ze hebben ook nog een aantal dingen gezegd in de loop van die tijden, zeg maar, dat ik het doe. En een van die toespraken krijg je zo meteen. En dat is een hele bijzondere. Wij beginnen bij vers 13. Wij schepen ons in en varen alvast naar Assos, waar Paulus overeenkomstig zijn wens aan boord zullen nemen. Oh, wij zullen die aan het woord nemen, Paulus, ja. Want hij wil het eerste stuk de voet afleggen. Waar zitten ze? Waar zijn ze? Op dit moment? Ja, zeg maar gewoon, ja, als we nou toch beginnen, dan... Ja, in Troas. Ja. Ze zijn in Troas. Even op de kaart misschien laten zien. Oké, Troas, ja. Hier heb je een van de huizen van Troas op. Ja, dit zijn de opgravingen, dat snap je wel. Van toen de tijd. Hè? Maar dat hebben ze blootgelegd, om het zo maar te zeggen. Daar zijn we geweest, Jannie en ik. Een aantal jaren geleden alweer. Hè, maar het is best moeilijk om te weten. Nou, bij zo'n huis, wat was er ook alweer gebeurd? Wat gebeurde er nou in Troas? Ja. 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 Nee, hij viel uit het raam. Ja. Daar hebben we ook nog een hele hoop dingen over gezegd. Kijk terug, luister. Ervoor. Dat er is een bandopnamescène. Goed. Dus, dat is Troas. Misschien kan je de kaart ook nog even. Ik geloof de derde. Even kijken. Ja. Troas. Bovenin, Troas, Misia. Aan die kant Troas hier, onder zit al niet in leden. Enzovoort. Ja, daar wees ik ook. Daar komt een beetje. Nou, oké. Okay. Goed, dat is prima. Er gebeurde dus daar in Troas. Gebeurt veel. Gisteravond en vannacht. Waarom vannacht? Ja, bleef doorpraten. Heel interessant, in die Tom Wright in dat boek. Die zegt dat hij daar allerlei preken en toespraken hield. En dan mogen ze af en toe een paar vragen stellen. Nou, dat geloof ik helemaal niet. Ik geloof dat hij gewoon in dialoog was. En dat was ook de Joodse manier natuurlijk, om heen en weer te praten. En dan leerde hij af en toe iets daardoorheen. En dat vonden ze prachtig. En dat ging tot vroeg in de ochtend door, hebben we vorige keer gelezen. Ja? Goed. En de volgende dag breekt nu aan. En we lezen... Wij schepen ons in en varen alvast naar Assos. We schepen ons in en varen alvast naar Assos. Wij schepen ons in. Wie zijn die wij? Ja, wie? En wie nog meer? Ja, die zeven, weet je nog van vorige keer? Ik heb die namen allemaal uitgelegd, geestelijke betekenis ervan. Die zeven steunpilaren zijn een paar moeilijke namen, maar die heb je vorige keer uitgelegd. Socrates, Aristarchus en Secundus, Gaius en Timotheus, Tychicus en Trophimus uit Azië, die laatste twee. Ja? En ja, dat komt allemaal even voorbij, maar dat zijn niet de minste. Dat zijn de steunpilaren van toen, die meebouwden aan de gemeente moet verder, Heer. En we gaan ervoor. Zo. Dus ze hebben hun huis verlaten, hun gemeente, en ze zijn meegetrokken. Prachtig. Paulus gaat te voet naar Assos. Ja? Zo'n 30 kilometer. Waarom zou hij te voet gaan, denk je?
Hij moet aan zijn stappen komen.
Hij had zo'n stappenteller, weet je wel, had hij op zijn iPhone en hij keek en denk ik heb nog niet de 10.000 stappen gehaald. Ja, oké. Nog een mogelijkheid, misschien. Wat denk je? Ik heb er ooit wel eens over gesproken, toen greep het me ook al zo aan. Ik denk, die Paulus, die heeft nog wat te verwerken. Denk je dat Paulus nooit iets te verwerken had? Dat hij gewoon, we gaan gewoon op de automatische volle evangeliepiloot verder. Nee, helemaal niet. Hij loopt daar. En jongens, lopen, er is toch niets mooier dan te wandelen, dan te lopen in de natuur. Want we hebben daar gezien hoe de natuur is. Daar is hij doorheen gelopen, langs die kust. En dat is mooi, hè? Want er zijn mensen die zeggen, ja, de natuur praat. Maar ondertussen is hij met de Heer aan het praten. Ja? Neemt hij door met de Heer? Ik zou je dat aan kunnen raden, ja. Ja, niet van Troas naar Assos, maar hier heb je ook genoeg mogelijkheden in Alphen aan de Rijn en omstreken. Ja? Zo. Dus hij wil het een en ander verwerken en met de Heer doorspreken. En dan laat hij zich ophalen bij de haven van Assos. En daar hebben we een foto van, dacht ik. Kijk, we hebben daar bovenop gestaan en dit is de haven. Dit kan niet mis. Dit kan niet mis. Het was een kleine haven. Hè? En dit is nou geen haven, dat zie je wel. Maar je ziet nog de inhang ervan. Ja, dat was een kleine haven. En daar komt dat pendelschip aan. En daar gaat hij aan boord. Nou, ik vond dat leuk om dat even... Ik heb hier, kan je straks ook kijken. Bij foto's kijken van Troashuizen en Assos. Al een hele grote beurt, weet je wel. Moet je om handen te sturen. Daar, en dan kom je ook op te staan. Alles zo afgodsterven. Zet ze alles op de berg. Dan ben jij hier, overigens. En dit is de berg, het bergheuvel. Weet je wat, misschien gaat naar boven halve berg. Ik zeg niet hoe ver ik over. Goed. Nou. Vers 14 en 15. Als hij zich in Assos weer bij ons heeft gevoegd aan boord van het schip, varen wij verder naar Mytilene, van waar we de volgende dag vertrekken om bij Chios voor anker te gaan. De dag daarna steken we over naar Samos en weer een dag later komen we aan in Mileten. Nou, dat is een heel ritje en dat zie je op de kaart. Daar staat hij alweer. Kijk eens even, ik heb netjes aangegeven. En dan gaat hij langs Lesbos, langs Mytilene. Mytil staat er nog. Wat is Mytilene? Kan je tegenwoordig naartoe vliegen, maar dat, als je vliegschaamte hebt, moet je het niet doen. Mytilene is de hoofdstad van het eiland Lesbos. Yes. Ja, en daar kom je eerst dan. Leuk. Er zit nou een hele hoop vluchtelingenkampen, zo hebben jullie al gezien, denk ik. Dan gaat hij verder naar beneden, komt hij langs Chios, Samos, yes, en dan gaat hij naar de overkant. Ja, geweldig, hartstikke goed. Mooi. Mooi, nou dan weet je een beetje waar hij vaart. Hij vaart in leuk gebied, moet ik zeggen. Ja, maar hij vaart wel door. Snap je, mooi. Hij gaat wel door. Letterlijk staat er in vers 14. Dat kan je lezen. Want dat heb ik maar weer op het blaadje gezet. Ik denk dat is wel zo makkelijk. De dag daarna varen wij weg
en komen tegenover Chios te liggen, zeg ik dan. De dag daarna steken we over naar Samos. Ja? En we verblijven in Trogilion. Heb je dat gelezen net? Nee. Ja, dat is nou weer de neppert met de vertalingen vaak. En we verblijven in Trogilion, hebben de meeste vertalingen weggelaten. Maar ik denk, ja, waarom ga je dat nou weglaten? Als dat bij de oudste handschriften erin staat. Dan moet je dat niet weglaten. Dus is maar een detail even van zijn reis. En Trogilion ligt aan de kust waar Frank het aan wees. Kwam hij bij die kust uit en daar ligt Trogilion. Staat op de kaart overigens niet op, heb ik begrepen. En komen de aangrenzende dag in Mileten. Is in Mileten ook een eiland? Ik vraag maar even. Gewoon even om de aardeskundige de topografie van Paulus reizen weer even een stukje op te pakken. Nee, Mileten ligt aan de kust van Turkije. En dat is een kleine doorgangshaven, zeg maar. Ja, tegenwoordig is daar geen haven meer, want het is allemaal dichtgeslipt. Weet je, net als bij Efeze de haven dicht is geslipt. Goed. En we verblijven in Trigilion. Dat is een stad op het vasteland, ik zei het al. Er is ook een kaap bij die stad. Zuidwestkust van Turkije, je hebt het gezien. Tegenover Samos zag je net nog, als je goed keek. En Paulus is daar dus even. En de aangrenzende dag komen wij, dus komt hij in Mileten aan. Op het vasteland, aan de monding van de rivier de Meander. En dan gaan we verder in vers 16 en 17. Paulus heeft namelijk besloten Efeze voorbij te varen. Dat had je ook kunnen zien, want Efeze dat ligt daar rechts. Is hij net bij Chios, is hij daar voorbij gevaren. Dat ik het allemaal goed in mijn hoofd heb. Ja? Om te voorkomen dat hij in Azië zou worden opgehouden. Hij wil als het maar enigszins mogelijk is op Pinksterfeest in Jeruzalem zijn. En vanuit Mileten stuurt hij iemand naar Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem te komen. Dat is nogal een verzoek, hè? Want het is een aantal kilometers. Ik meen 60 kilometer dat het is. Dus Paulus gaat niet naar Efeze, dat zie je. Wat lees je? Hij wil geen tijd verdoen in Azië. Misschien vindt hij het ook een beetje link. Want hij is daar eerder geweest en toen waren er wat problemen. Maar in ieder geval, hier staat hij wil Pinkster in Jeruzalem vieren. En of dat ook lukt, ik heb gekeken in handelingen, dat vermeldt Lucas niet. Dus als hij tot en met het eind uitleest, zou je dat niet tegenkomen. Paulus richt zijn gelaat op Jeruzalem, dat merk ik nu. Want hij wil in Jeruzalem het feest gaan vieren. En waar doet dat nou aan denken? Aan wie doet dat nou denken? Dat doet denken aan Jezus, want in het Lucas-evangelie, en je weet, Lucas schrijft handelingen, ja? In het Lucas-evangelie, daar richt Jezus ook op een gegeven moment zijn gelaat op Jeruzalem. Ja? En dat is een ommekeer in het evangelie van Lucas. Om precies te zijn, Lucas 9, vers 51. Daar begint dat en tot het eind toe gaat hij dan in Jeruzalem toe om te lijden en te sterven. Zo. Goed. Vanuit Mileten stuurt hij naar Efeze. Dat staat er letterlijk. En dat een boodschap, mensen. Nou, ik denk dat die Psychicus en Trophimus, die heb je net gehoord, die komen daar vandaan uit die konterijen, dat hij die naar Efeze stuurt. Ze vragen de oudsten om naar Paulus te komen. Paulus zelf gaat niet, en ik heb net al een beetje aangegeven wat daarvoor ook de intrinsieke reden kan zijn. Hè? Die denkt, ik kan wel naar die oudste toe gaan. En had niet zoiets luisteren van laten ze maar naar mij toe komen. Ik ben tenslotte Paulus. Maar had iets van, ja, misschien krijg ik daar nog wel narigheid en problemen en dat wil ik de gemeente niet aandoen. Dat heb je al meer tegengekomen als je meevolgt in handelingen. Goed, dan lezen we vers 18, toen ze vers 18 en 19. Als ze gearriveerd zijn, spreekt hij hen als volgt toe. U weet hoe ik te midden van u geleefd heb vanaf de eerste dag dat ik in Azië was. Ik heb de Heer in alle nederigheid gediend en ik heb al het verdriet en de beproevingen als gevolg van de samenzweringen van de Joden doorstaan. Paulus spreekt hen toe. Paulus spreekt hen toe en dat zijn zijn afscheidswoorden. Dat begrijp je ook. En dat is weer heel apart. Als je dat thuis eens wil doen, als je toch niks te doen hebt, dan kun je het vergelijken met de afscheidswoorden van Jezus. Wederom in het Lucas-evangelie. Apart, hè? Want ik heb eerder gezegd, ik denk al een aantal keren geleden, ik zeg, daar heb ik een paar dingen op aangewezen. Lucas is een evangelie en Lucas is een handelingen. Het is natuurlijk dezelfde Lucas. Dus hij staat ergens voor. En als hij zijn evangelie geschreven heeft, gaat hij daarna beginnen aan handelingen. Dat weten we ook. Goed. Afscheidswoorden van Jezus, die vind je in Lucas 22, vers 21 tot 38. Hier begint een toespraak van Paulus. En die toespraak loopt van vers 18 tot 35. Ik denk natuurlijk dat die veel uitgebreider is geweest. Want als die oudste 60 kilometer naar Mileten moeten komen. 60 kilometer lopen, dus 3 dagen. Ja? Om daar dit korte stukje te horen, ja, dat snap je wel. Hè? Maar Lucas heeft de belangrijkste dingen eruit gehaald. Ja, dat denk ik. Samengevat. Paulus tekent eigenlijk in enkele woorden als je meeleest hoe hij in Efeze leefde. Vanaf de eerste dag. En dat is tijdens zijn verblijf in Efeze, wat we al gehad hebben, vanaf Handelingen 19, vers 1. Wat uitliep op die hele toestand rond de koning van de hemel en de Astarte beeldjes. Weet je nog? Tempeltjes. Hij wil hier de oudste bemoedigen. En ik denk dat is leuk, dat zou geschiedenis kunnen zijn. Hij wil ook jou en mij bemoedigen vanavond. En dan begint hij vrij letterlijk. Ik ben een slaaf, vers 19, vers 8. Vers 19, want daar begint het, is een afscheidsrede. Ik ben een slaaf van de Heer in alle nederigheid. Dat is wat? Er staat een grote man Gods. Ik ben een slaaf van de Heer in alle nederigheid of in alle ootmoed. Hij is bereid om te buigen. Hij is bereid om de minste te zijn. En dat is altijd goed. Dan kan je van hem overnemen. Dat je zegt, nou Heer, dan wil ik wel de minste zijn. En dat begint in je relatie met de Heer. Dat begint in je leven afhankelijk van Hem. Want Hij bepaalt je leven eigenlijk. Of niet? Dus dan ben je de minste. Omdat je Hem volgt. Omdat je Hem dient. Dat je zegt, Heer, ik ben verslaafd aan uw woorden, uw leven. Daar wil ik meer van. Zo, dat is een goede verslaving. Ja? En de minste zijn, ik denk ook in je relatie met je broeders en zusters. Oh, dat is een bom in de... Dat vind ik wel een goeie. Oh, dus dan hoef je nooit meer te denken, ja, wat doet die nou? En dan zal ik eens even zeggen hoe het moet volgens volle evangelie. Ik zeg het maar even op mijn manier, hè. Bereid om de minste te zijn. In relatie met je broeders en zusters. Paulus laat zich niet gelden. En dat zie je ook hier in de toespraak. Dat zie je tijdens zijn verblijf in de gemeente. Hij gaat niet op zijn rechten staan. En weet je wat mooi is? We hebben hem al vergeleken met Jezus een beetje. Maar Jezus heeft dezelfde gezindheid. En weet je wat nog mooier is? Jij en ik, wij mogen die gezindheid van Jezus leren om die over te nemen. In ons eigen persoonlijke leven. En het hele aparte is dat als Paulus dan later schrijft aan de Efeziërs, een poosje later, dan spoort hij ons aan en hen, wandel de roeping waardig waarmee je geroepen bent. En dan komt er achteraan, met alle nederigheid en zachtheid, met langmoedigheid elkaar verdragend in liefde. Vind je dat niet prachtig? Daar drijft Gods gemeente op. Voor de helderheid. En op al het andere zinkt het leven in de gemeente. Zo. De tekst vind je in Efeze 4, vers 1 en 2. Paulus schrijft aan de Colossense: doe dan aan, als door God uitverkoren heilige en geliefde, komt hij, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Oh jongens, daar moeten we nog heel veel van aandoen. Ik althans. Ja? Zeker van het laatste. Goed. En dan gaat Paulus verder, en dat lees je ook in de letterlijke vertaling. En vele tranen en beproevingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Ja? Ik ben slaaf van de Heer al neer. En vele tranen en beproevingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. In zijn brieven schrijft Paulus over tranen en beproevingen. Tranen en beproevingen. Daar schrijft hij over. Tranen van teleurstelling. Tranen van verdriet. Hij uit zich daarover voor de helderheid. Het wordt niet weggestopt. Er is nog verdriet. Er is nog teleurstelling om dat. En daar werd hij dan niet kwaad om. Dat is de andere kant van de emotie van verdriet. Maar daar heeft hij verdriet over gehad. Beproevingen. In tranen, zijn tranen en beproevingen, daar heeft hij het over. Beproevingen, nu even niet voor Paulus, want daar kan je hele lijsten opnoemen. Gewoon even simpel, moeilijke situaties in zijn leven, in jouw leven. Beproevingen, angsten, je zal ze maar hebben, kan er maar beter vanaf zijn. Pijnen, teleurstellingen. Het valt me op, Paulus stopt zijn emoties niet weg. De duivel focust je altijd hierop. Dan moet je erbij blijven bij dat verdriet. Dan moet je erin verzuipen. Dan moet je erin omkomen. Die focust dus altijd op dat verdriet om je te ontmoedigen. Om je af te doen van. En de Heer helpt je. Juist in dat verdriet. Juist bij die teleurstelling. Om standvastig te blijven. Dan kan je niet uit jezelf. Daar helpt hij je in. En om te volharden. Paulus moet ook door die beproevingen heen. Voor Paulus gaat het er ook om dat hij niet komt. Nou, dan hou ik er maar mee op. Wat een zootje, dan moet ik ook nog gaan lijden. In elke stad alleen maar rampen en ellende wat op me afkomt. Ze gaan niet mee met het evangelie. Want dat had hij als volgende, als tweede kunnen zeggen. Niet stoppen met zijn leven met Jezus. Niet stoppen met zijn bediening. Doorgaan. Doorgaan. En nog eens doorgaan. En door alles heen gaan. Samen met Jezus. In Gods kracht. Ja, dat lijkt voor Paulus te gelden, maar geldt ook voor mij. Geldt ook voor jou. In Gods kracht, zei ik erachter. Dus niet in eigen kracht. En hoe versieren we dat nou? En hoe krijgen we dat weer goed? Alleen maar in nederigheid. En dus afhankelijkheid van de Heer. Van de werkingen van Gods geest. Dan gaat het verder, zijn toespraak. In vers 20 en 21. U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt. En dat ik u daarover in het openbaar en in de huizen, staat er letterlijk, heb onderricht. Ja. Goed. Er staat letterlijk in vers 20a, hoe ik niets heb teruggehouden van wat samendraagt. En ik hecht eraan dat dat iets beter is dan wat hier vertaald wordt. Alles bekendgemaakt wat uw welzijn ten goede komt. Niets heb teruggehouden wat samendraagt. Dat zegt iets over samen en dat vind ik hier niet. Of, zal ik het eens anders zeggen, van wat samenbindt. Ja? Liefhebben en samenbinden. Dat mogen toch de drijf zijn van je leven en van het gemeenteleven, wat we met elkaar hebben. Dus, dat heeft hij gedaan. Hij heeft daar niets van teruggehouden, van wat samenbindt. En dat ondanks die beproevingen. Van wat samenbindt met Jezus. Jou samenbindt met Jezus. Van wat ons samenbindt als gemeente. En dan horen we in vers 21. Horen we straks wat samenbindt. Wat samenbindt. Paulus betuigt aan Joden en Grieken bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus. En dat bekeren houdt dan in, het kan zo leuk een eikmoment worden in allerlei religies. Dan krijg je ook nog een discussie over bekering tussen de kerken natuurlijk. Wat hier staat, letterlijk is metanoia, hè? Het werkwoord daarvan, metanoio. Dus bekeren houdt in dat zij veranderen, ja, in hun denken. Ze gaan anders denken, ja, richting op God, richting op wat Jezus wil uitvoeren. Ze gaan veranderen in hun denken, en niet alleen daar, want dan wordt het niks. Maar juist ook, dat proberen ze, in hun leven verder te veranderen. En naarmate dat aan de gang is in je leven, krijg je een afkeer van alles wat niet bij God hoort, van dus leven zonder God. Ze keren zich dus steeds meer tot Jezus met heel hun hart, zoals jij je steeds meer tot Jezus mag keren met heel je hart. En dan bekeer je tot God. En dan krijg je, ik zet er maar bij, gaandeweg een nieuwe gezindheid. Dan gedraag je gaandeweg anders dan voorheen. Want voorheen was je misschien elke dag 4 keer woest. En nu is het nog maar 1 keer. Ja? En straks wordt het nog minder. Ah, ik neem maar een flauw voorbeeld. Ja? Dan gaat het er niet allereerst om dogma's. Zo is het, zo zit het in elkaar, geloofswaarheden. Dan gaat het erom, Heer Jezus, ik vertrouw nu op u. Ik richt me nu op wat u verkondigt. Dat geloof ik. Daar ga ik voor. En, vers 22. Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat. Er staan daar 2 woorden meer. Er staat daar, en nu zie. En nu zie staat daar. En sommigen hebben daar niks mee. Die zeggen, ah, wat een onzin, ga even door. Oké, maar dan moet je maar even geduld hebben. Want hier staat zoiets als wat je in het Hebreeuws ook hebt met hine. Dat is, let op, ik ga iets bijzonders zeggen. En Lucas, de schrijver van Handelingen, vergelijkt Paulus hier met Jezus eigenlijk in die toespraak. Daar zie je die vergelijking met Jezus opgaan. Want dan zegt hij in feite in vers 22, gebonden in de geest trek ik op naar Jeruzalem. Gebonden in de geest trek ik op naar Jeruzalem. In Efeze 4 vers 1 schrijft hij als een gevangene van de Heer. En sommigen denken, ja, hij zat in de gevangenis. Maar dan heb ik niet goed begrepen. Gebonden in de geest trek ik op naar Jeruzalem. Gebonden in de geest trek ik op met de Heer verder in het leven wat hij geeft. Zo, toch. Paulus geeft zich dus over aan Gods geest. Als slaaf van Jezus. En ik zal je nog iets zeggen. Hij kan geen andere weg kiezen. Dat zit niet meer in hem. Dat vind ik het mooie. Hij zegt, hij weet, en dat is overtuiging. Dit vraagt Jezus die mij geroepen heeft als apostel. Dit vraagt Jezus van mij. Kent Paulus een planning? Paulus kent geen aardse planning. Dat hoor je ook in de toespraak. Hij heeft geen enkel overzicht wat dat betreft. Maar hij gaat voor Jezus. Daar kan ik nog zoveel van leren. En ik denk jij ook in je leven. Want hij weet niet eens wat hem te wachten staat. Ja, hij hoort wel wat dingen, maar die zijn niet zo leuk. Ja? En dan gaat hij verder in vers 23. Behalve dan dat de Heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Dat is nogal wat. Ja? 1 ding weet hij. Dit betuigt de Heilige Geest hem. En letterlijk staat er in iedere stad wachten, banden en verdrukking. En natuurlijk zegt het NBV dan, ja, banden, dat is natuurlijk gevangenschap. Ja? Dat hij in de gevangenis gegooid wordt. Oké. Maar dat is iets te simpel. Dat klopt ook. Maar dieper is banden, dat ze je aan banden willen leggen. En letterlijk kom je dan uit dat ze je natuurlijk in de boeien slaan. Maar je kan allemaal tegenkomen in je geloofsleven, in je leven met de Heer, dat er van alles gebeurt waardoor ze van buitenaf, die geestelijke wezens die tegen zijn, jou proberen aan banden te leggen. En zeg jij maar niks meer. En dit gaat toch niet met jouw leven zo? Nou, dan zit je een beetje de negatieve kant. Of positieve kant. Ja, Bijbel lezen, ik heb het zo druk. Hè? Ik probeer al voor de ark zoveel mogelijk aanwezig te zijn. En dan moet ik ook nog bij... Ik verzin er maar een paar, hè? Twee wel aardige, denk ik. Goed. Ze willen je dus aan banden leggen. En goed om dat door te hebben. Ja? Verdrukking. Iedere stad wachtte mij banden en verdrukking. Verdrukking wijst op vervolging. Verdrukking wijst op smaad. Ze zullen niet aardig over je praten. Ja, als je last hebt van verwerping, is dat ook heel verschrikkelijk. Gevangenschap wijst het ook op. Op innerlijke spanning en druk die je kunt ervaren. Ja, daar zijn we soms nog niet vrij van. En die kun je soms ervaren op grond van dingen die dan gebeurd zijn. Oké, dat is één. Die gebeuren, die straks nog gaan gebeuren. Het zijn geen leuke dingen, dat snap je wel. En daar zit dan, daar komt die spanning, daar komt die angst. Oh, toch weer niet, hè? Hoor je dan mensen zeggen. Nou, zeg het eens tegen de Heer, ga eens aan de gang. En probeer, misschien kan het veranderen. Want dan krijg je ook innerlijke vrede meer, in plaats van die spanning. Ja, dat is een zoekweg voor de helderheid. Dat is niet van dogma, van doen één, doen we niet meer, dan doen we het ander. Nee, er ligt een weg tussen. Om dat te bereiken, om dat te verwerven. En dat kan ik niet uit mezelf. En jij ook niet. Ik kan alleen maar samen met de Heer. En Paulus ook. Ze verdrukken je als je voor Jezus gaat in je leven. Ze verdrukken Paulus omdat hij het evangelie verkondigt. En in deze verdrukking is Jezus bij Paulus. En in deze verdrukking is Jezus bij jou en bij mij. Drie keer geeft Paulus aan. En dat komen we nog twee keer tegen. Ik moet lijden en sterven. Ik zal er wel op wijzen als ze weer tegenkomen. Drie keer. En Jezus, vanaf Lucas 9 vers 52 hadden we. Ja? Ook drie keer. Apart, hè? Ja. Ik had ze nooit geteld. Maar nou voor het eerst. Hé, dat is toch apart. Ja. Die parallel tussen die twee levens. Tussen Jezus en Paulus die Jezus verkondigt. De gekruisterde, maar vooral de opgestaande Jezus. Ja? En dan gaat het verder. In vers 24. Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Getuigen van het evangelie van Gods genade. Ja? En je ziet dan op je blaadje, ik dacht ik laat de herziene statenvertaling maar eens een keer opdraaf. Want die hebben het redelijk goed vertaald. Maar ik maak mij nergens zorgen over. Ja? Maar ik maak mij nergens zorgen over. Zo begint het gewoon. In het Grieks. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Zo gaat het verder. Opdat ik mijn loop, weet je wel, hij heeft zijn loop wil die voleindigen. En het geloof behouden. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Ja? Dat is toch fijn als je bediening met blijdschap mag volbrengen. Al het andere, daar word je alleen maar ziek van. Ja? Dat is toch fijn als je je leven met de Heer met blijdschap mag volbrengen verder. Al het andere word je ziek. Ja? Evenals, oh, daar komt hij al. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Wat wil Paulus dus? Paulus wil zijn levenstaak voltooien. Letterlijk, mijn loop met blijdschap voltooien. En er komt van alles op hem af. Dat zegt hij ook. Er komt lijden, er komt... Hij aanvaardt zijn lijden. Vind je die prachtig? Dus hij zegt niet, nou gaan we zijn bidsel houden, dat ik minder lijden krijg. Ja, dan gaan we daar eens tegen bidden. Misschien zit het wel macht achter. Ja, vast. Hij aanvaardt zijn lijden. Zoals Jezus zijn lijden aangaat. En Jezus leert hem nederig van hart te zijn. Dus hij vindt zijn eigen leven minder belangrijk dan wat Jezus wil. Dat is mooi. Dat is ook voor ons, voor jou, voor mij. Paulus wil het evangelie van Gods genade betuigen. En zijn eigen leven is voor hem geen vermelding waard. Hij schrijft, en die tekst ken je wel, het leven is mij Christus. Schrijft hij rond deze tijd. Sterven is mij gewin. Dat is nog wat. Ik kan er heel lang over na, moet je maar eens doen. Dit is Filippenzen 1, vers 21. Paulus wil met blijdschap en dus zonder tegenzin zijn loop voltooien. Paulus acht zijn eigen leven niet belangrijk als hij zijn taak maar af kan maken. En dan schrijft hij later aan Timotheus: maar ik heb de goede strijd gestreden. Dat is 1. Ik heb de loop volbracht. Dat is 2. En dan nog sterker, ik heb het geloof behouden. Ik vind het prachtig. Nou, en hij gaat verder. In vers 25. Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reis het koninkrijk heb verkondigd, op de eerste reis, de tweede reis, nu de derde reis, mij terug zal zien. Ja? Er staat weer, en nu zie. Nou, dat snap je wel, hè? Ja, dat mensen het niet vertalen. En nu zie, let op. Niemand van jullie en van de gemeente hier in Azië zal mij terugzien. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat. En dat is uitgekomen ook. Dat wist hij innerlijk van Jezus. Uit Gods geest. De oudste van Efeze, om maar even dichtbij te blijven in het gesprek hier, die zullen hem niet meer terugzien. Die zijn net uit Efeze gehaald, weet je wel? Ja. Ook alle anderen aan wie het evangelie verkondigen, zullen hem niet meer terugzien. En dit raakt de oudste diep in hun hart. 3 jaar lang werkt Paulus in Efeze. Overal in Azië gaat hij rond om Gods koninkrijk te verkondigen. Hij steekt over, weet je het nog? Die man, die komt over en helpt ons. Ja, en dan komt hij daar bij Kavala, komt hij Europa binnen. Ja. Overal gaat hij rond om te betuigen van de genade. En hij wil zijn taak afmaken, ook al moet hij hiervoor lijden en sterven. Ja, helder, hè? Vers 26 en 27. Daarom verklaar ik hier op deze dag dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk ben. Ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods wil. Dat is nogal wat, hè? Ja, dat is nogal wat. Paulus getuigt op deze dag, en dan begint het letterlijk met: rein ben ik van het bloed van allen. Ja, dat andere vertalingen hebben daar wel iets van. Maar hier kom je dat niet tegen. Rein ben ik van het bloed van allen. Wat zegt hij daarmee? Dat er geen bloedschuld is. Hij zegt daarmee: ik ben niet geestelijk verantwoordelijk. Voor als het in de toekomst misgaat. Ik lees even verder, want dan heb je al verder gelezen. Jullie zijn zelf verantwoordelijk om als christen verder te leven. Dat zegt hij. Ja. Zelf verantwoordelijk voor hoe het met je gemeente verder gaat. Mensen van Efeze. Mensen van, vul maar in. Ik ben er niet verantwoordelijk voor dus, dat geeft hij aan, als jullie de verkeerde weg opgaan. En dan geeft de Nederlandse Bijbelvertaling natuurlijk een duidelijke interpretatie. Ik ben voor niemands ondergang verantwoordelijk. Dus, oké. En Paulus zegt dit tegen de oudste. Hij zegt dit ook tegen ons. Hij zegt in vers 27, zegt hij ook waarom. Waarom die niet verantwoordelijk is verder. Ja? Want staat daar, en ik heb je blaadje lezen, ik heb niet nagelaten heel de raad van God te verkondigen. Dat is nogal wat. Ja? Paulus schrijft dit ook aan de gemeente in Efeze. In de Efezebrief. Hebben we ook ooit behandeld in het leerhuis, ja? En momenteel op de toewissingsdagen wordt het behandeld. Daar staat het werk van Jezus Christus volkomen centraal. Als je bij Efeze 1 al begint, vers 1. Zijn verzoening. Zijn plaats, zijn plek in de hemelse gewesten. Dat is dus een geestelijke situatie, dat snap je wel, hè? Het is niet alle verzwammerdam en dan heb ik nog een plaats op die manier in de hemelse gewesten. Zo zit het niet. Dat is een geestelijke situatie. Van kindschap Gods, van uitgroeien naar het zoonschap. Centraal staat hoe Jezus nu de gemeente verder leidt. Centraal staat, als het goed is, hoe Hij nu jouw leven verder leidt. En dat je gezegend bent met alle hemelse zegeningen in Hem. Efeze 1, vers 1 of 3. Nou, moet je maar even opzoeken. Goed, even uit het hoofd. En hij gaat verder in vers 28. Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent de opzieners van Gods gemeente die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Ja, hier komt het bloed weer terug, hè. Als je nou het bloed, dat correleert met het andere. Goed, daar kan ik wel een leuk iets van maken. Dat zal ik nou niet doen. Paulus richt zich hier, maar dat snap je, want daar is hij de hele tijd al mee bezig, tot de oudste van Efeze. Hij richt zich tot de oudste van Alphen. Ja? En dat is leuk, want dan denk je, oké, dat is goed, dat is voor de oudste. Nee. Let op. Wij kunnen er allemaal iets mee in ons leven. Als ik al kijk hoe het er letterlijk staat, hoe het begint met, zie dan toe op jezelf. Daar begint het mee. Zie dan toe op jezelf. Nee, niet op je buurman en niet op je op jezelf toezien. En op heel de kudde. Dat is het tweede. Je moet dus eerst toezien op jezelf. Zelf leven. Zelf je leven proberen verder te veranderen samen met de Heer. Zelf geloven wat Jezus zegt en het laten werken in je situatie. Toezien op jezelf. Onderkennen wat je soms nog, wat jou soms nog, mij ook passief wil maken. Een beetje doods, een beetje van, oh, gangetje. Ja, we hebben zoveel te doen. Onderkennen wat, wie erachter zit en niet van de goede weg in de hemel af willen raken. Onderkennen ook wat je monddood wil maken, geestelijk. Als er allerlei dingen gebeuren en de duivel zegt er ook nog van alles bij. Ja, dat zijn dan niet de woorden van de Heer, neem even niet kwalijk. Ja, en daar dan nog over vertellen naar anderen. Ja, hoe erg kan je het maken voor jezelf? Zie dan toe op jezelf, zo begon het toch? Wat ben ik nou? Ja? Niet moeilijk, hè? Nou ja, om te doen wel. Ja, weet ik. Dus, Gods plan voorleven. Gods leven doorgeven. En dan kun je ook toezien op heel de kudde. Dan kun je je bekommeren om mensen. Dan kun je een herder zijn voor hen. Ja, maar ik ben geen oudste in al. Het maakt niet uit, joh. Of wel? Of krijgen we eerst bordjes op onze borst. Zo van, herder in Alphen. Oudste in Alphen. Het moet toch niet gekker worden anders? Zie je hoe het kan werken door je leven heen? Als je niet meer in schema's en dingen gaat denken, maar in leven. Ja, prachtig. En er zijn mensen die dat doen. En er zijn mensen die dat nog meer mogen doen. Prima. Daar geeft de Heer alle genade en alle ruimte voor. Prachtig. Zo. Nou, een herder zijn voor hen, dat zei ik als laatste. En als je kijkt op de letterlijke tekst, heb je wel gedaan, denk ik. In welke jullie de Heilige Geest gesteld heeft als opzieners om de gemeente te hoeden. Dat zegt hij dan tegen die oudste. Kan je ook in meedoen, hoor. Ja? Anders is het weer, nou, leuk voor de oudste. Hoeden, dat is leiden. Meeleiden. Korte eieren. Bewaken. Beschermen. Jezelf en anderen beschermen. Hoeden, dat is de koers bepalen. Dat is zorgen voor geestelijk krachtvoer. Ja.
We hadden vroeger Jaapie van, waar was het van ook alweer?
Jaapie Kinkhorn, oké. Ja, dat is 50 jaar geleden, neem me niet kwalijk. Zorgen voor geestelijk krachtvoer. Dat is de taak van de oudste. En als je een klein beetje in die lijn meegaat, dat wil ik hebben voor mezelf. En dat wil ik doorgeven. En daarvan wil ik het af laten hangen in mijn leven. Dat zal me verder opbouwen. Zo. De taak van de oudste, zei ik. En van de leden die op deze manier, zoals ik net schetste, hierin meegaan. Zich als schapen laten leiden. Een mooie gemeente, zeg. Ze laten zich allemaal als schapen leiden. Ja. Goed. En dan, Jezus gaf zijn leven voor ons. Dat lezen we ook. Jezus gaf zijn leven voor ons. Om de gemeente te verwerven door zijn eigen bloed. Vers 29. Vers 29. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. En ik vertaal het dan, want ik weet dit, dat er na mijn vertrek zware wolven bij jullie binnen zullen dringen, die de kudde niet zullen sparen. Ik weet dit. Hebben jullie wel eens gehoord van profetisch weten? Ja? Profetisch spreken heb je al gehoord, denk ik, ondertussen. Profetisch weten, dat hij van binnen weet, dit gaat gebeuren. Maar het hoeft niet funest te zijn. Maar ik wil er wel voor waarschuwen. Zo lees ik hem, wat hij hier staat te vertellen in zijn afscheidsreden. Profetisch zien, want als je profetisch ziet, dan kun je ook profetisch weten. Ja? Dan heb je je oren geestelijk en je ogen open in de hemel. Van buiten de gemeente dringen er mensen bij jullie binnen. Zware wolven. Ja? Dat staat er letterlijk. Want ja, het woord voor zwaar staat hier. Als bijvoorbeeld naamwoord. Zwaar betekent dan, en dat vertalen ze dan meestal ook, grimmig of woest of meedogenloos. Dat zegt nogal wat, hè? Dat zegt nogal wat van die mensen waarin zulke geesten werken. Die zijn er op uit om te nemen. Die zijn er uit om te roven. Die zijn er op uit om die schapen te doden. Ja? En ze op te vreten als ze de kans krijgen. Dan kom je bij Ezechiël, weet je wel, bij die valse herders terecht. Dat weet je. Het zijn wolven. En ze komen soms in schaapswacht. Ja? Ze leven alleen vanuit het zichtbare. En proberen dat over te brengen op mensen. Dat jij alleen leeft vanuit het zichtbare, religieuze. Ja? Is leuk, dat is lekker christelijk met elkaar. Ja, veel plezier ermee. Want als je hierop ingaat, dan val je op aarde. Komen die wolven als wolven op de schapen af? Oh, op jou af? Je hebt het al verklapt, geloof ik. Ja. Nee. Jezus zegt in Matthäus 7, vers 15, ik lees de Narische Bijbel voor, hoed u voor de valse profeten die tot u komen in schaapsklederen. En dan gaat hij verder, luister goed, maar van binnen zijn het grijpgrage wolven. Grijpgrage wolven, dat vind ik zo'n mooi woord. Grijpgraag. Ja. Ja. Het zijn mensen dus die verkeerde dingen leren. Ja. En dat moet je dus wel kunnen onderscheiden. Dan moet je wel weten wat Jezus jou leert. Zijn die wolven gekomen in Efeze? Wat denk je? Ja, opgelet. Ik denk, als het profetisch weten is, dan is het ook uitgekomen. Maar hoe kan ik dat nou weten? Los van profetisch weten. Het staat in Openbaring 2, hè? Efeze. Dan zijn ze binnengedrongen en dan staat er thuis maar nalezen. Dan staat er dat ze zodoende op aardige getuimeld zijn. Openbaring 2 vers 2. Ja? Thuis maar nakijken. Hebben we nog wat huiswerk. Vers 30. Uit uw eigen kring. Hey, net hadden we ze van buiten, hè? 29, heb je hem? Een beetje ziet hoe het verband is. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Er zullen mensen opstaan uit jullie zelf. Sprekend verkeerde dingen. Dat staat er eigenlijk. Ja? Dus uit jullie midden. Oké. Verdraaide dingen. Ze verdraaien de waarheid, verdraait nog aan toe. Ja. Ze verdraaien dingen waar het echt om gaat. Ja? Om leerlingen achter zich aan te trekken. Ze zoeken alles in het zichtbare uit. De farizeeërs van hun tijd. Terwijl je altijd in de hemel begint. Ook vandaag. Ja? Je begint in de hemel. En je weet, het is net als bij de interieurverzorging. Je werkt van boven naar beneden. Ooit nog eens leerlingen moeten leren, geloof ik. Hij zei, als je schoonmaakt, toen heet het nog schoonmaken. In mijn tijd, toen de tijd. Toen ik leerlingen begeleid, zei, dan moet je altijd bovenaan beginnen. Ja, dit was theorie van mij, hè? Dat snap je wel. En dan werk je zo naar beneden toe. Goed. Maar dat doe je ook in je leven. En dan komt er steeds meer moois uit je leven tevoorschijn. Als je dat samen met de Heer doet. Vindt hij prachtig? Zo kom je dan verder. In ieder opzicht. Ja? Je werkt dan van boven naar beneden. Ze proberen mensen voor zich te winnen. En Paulus schrijft Timotheus erover. Hij stuurt Timotheus naar Efeze. En daar moet Timotheus ook optreden tegen de dwaalleraars. En dat kunnen we lezen. Laten we dat even opzoeken. 1 Timotheus, ik kan wel even, 1 Timotheus 1, vers 18. 1 Timotheus, kijk of ik de goede heb. Vers 18, Timotheus, mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laten die jou tot steun zijn in de goede strijd die je toegerust met geloof en een zuiver geweten moet voeren. Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Onder hen bevinden zich Hymenaeus en Alexander, die ik aan Satan heb overgeleverd om hen te leren dat ze God niet moeten lasteren. Nou, dat is een hele sterke, met name het vers 20. Daar mag je over nadenken. 1 Timotheus 4, vers 1. 1 Timotheus 4, vers 1. Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Zo, maar helder, hè? Lijkt of hij in deze tijd spreekt. Ja, nou, dat klopt. Goed. Dan zegt vers 31, wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u 3 jaar lang, dag en nacht, onder tranen, steeds raad heb gegeven. Waakt daarom. Oudsten moeten ook waken voor hun eigen leven. Oudsten moeten ook waken voor het gemeenteleven en daarin meesturen. Zelf moet je ook waken, want je moet toezien op jezelf. Zalig zijn die slaven die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden, zegt Jezus in Lucas 12, vers 37a. En Paulus zegt dan, 3 jaar, nacht en dag, ben ik niet opgehouden onder tranen, en dan komt hij, een ieder terecht te wijzen. Ja, dat staat er gewoon. Raad geven, ga weg. Terecht te wijzen, onder tranen. Zo'n verdriet had hij dat het misging. Ja? Of te vermanen, mag je ook vertalen, als je het werkwoord bekijkt, te waarschuwen. Onder tranen van teleurstelling, tranen van verdriet om wat er misgaat. En hij sprak er verder niet over buiten, maar hij sprak er wel met de mensen over. Tranen om mensen die niet meekomen in Gods woorden, in het leven van God. En, gaat hij dan verder, in vers 32, nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Vers 32 en 33. Geld of kleding heb ik niet van iemand verlangd. U weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. Ik ben 1 te ver gegaan. Is niet erg. Vers 32. Daar begon ik. Paulus vertrouwt hen en ons, als je dat zo leest, toe dus nu aan God. Hij schrijft, Lucas schrijft aan het woord van zijn genade. Woorden Gods om te spreken. Woorden Gods om in te leven. Om je in uit te leven. Om in te wonen. En dat bewerkt twee dingen bij jezelf. Ook bij oudsten. Dat je samen Gods huis, zijn gemeente opbouwt. Zo krijg je en krijgen diegenen die zich hierop richten en die zich hiervoor heiligen, het erfdeel ook in bezit. Ja, daar moet je wat voor doen dus. Je krijgt dan het land, het leven wat de Heer je geeft. Die denkt, het werkt in mijn leven. Het is blijvend. Het is eeuwig. Dit gaat niet meer weg. Heer, uw beloften worden vervuld in mijn leven. En ik zie ook in onze gemeente dat het werkt. Nou, dan beweeg je zelf. En ik verwacht ook met elkaar in de eeuwige dingen. De hemelse dingen voor jouw leven. De hemelse dingen voor jouw leven. En dan staat er, ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd. In vers 33 hadden we. Ja. Geld of kleding heb ik van niemand verlangd. Nou, is heel typisch. Er staat zilver of goud of kleding heb ik niet begeerd van iemand. Als ik even meedoe met de MBV. Paulus gebruikt zijn bediening dus niet om er zelf beter van te worden. Want met zilver en goud betalen ze in die tijd. Het gaat Paulus ook niet om deftige kleding. Spijkerbroeken bestonden nog niet in die tijd. Hè? Maar in ieder geval voor hem staan de eeuwige dingen bovenaan. Staan de eeuwige dingen centraal. En hij gaat verder in 34. U weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud. En dat van mijn metgezellen. In alles heb ik u getoond dat u de zwakke zo door hard te werken moet steunen. Indachtig de woorden van de Heer Jezus die hem eens gezegd heeft. Geven maakt gelukkiger dan ontvangt. Wat deed Paulus ook alweer voor werk? Tenten maken, weet je nog? Leerbewerker was het, hè? Hij zat niet tenten te maken, hè, maar die grote zeilen onder andere. En zeilen voor tegen de zon. Zeilen voor op een schip. Hè, dat weet je nog, hè? Zo voorzag hij in zijn onderhoud en ook in dat van zijn metgezellen. En moet je je voorstellen dat naast zijn bediening deed hij dat. Hoe is dat allemaal gegaan? Je mag erover denken. Maar hierdoor kan hij anderen aansporen om hetzelfde te doen. Dat geeft u aan. En om de zwakken, bijvoorbeeld de weduwe, de wezen, de zieken, te ondersteunen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat is zo'n mooie slagzin geworden. Maar waar heeft Jezus dat gezegd? Waar staat dat ergens? Ik vraag maar even. Nergens. Het staat nergens. Ik was ook verbaasd, want ik vond het ook zo'n mooie uitspraak. Maar Lucas haalt hem hier wel aan. Dus het is uit de mondelinge overlevering, dat kan niet anders. Ja? Dat komt dus uit de mondelinge overlevering. En het lijkt een beetje, maar dan moet je thuis maar even nazoeken op Lucas 6, vers 30 of vers 38. Als je het plezier in hebt, kijk je er thuis even naar. En dan zijn we bij het slot. Als hij uitgesproken is, knielt hij samen met de aanwezigen neer om te bidden. Het zalige te geven dan te ontvangen hoefde ik nog niet uit te leggen. Hè? Of, mag werken in je leven. Goed. Toen hij, als hij dan uitgesproken is, knielt hij samen met de aanwezigen neer om te bidden. Niemand kan zijn tranen bedwingen. Alle vallen ze Paulus om de hals en kussen hem. Ze zijn vooral zo ontdaan omdat hij gezegd heeft dat ze hem niet meer terug zullen zien. Dan doen ze hem uitgeleide naar het schip. Dus Paulus heeft deze dingen gezegd. Bewogen woorden. Als je het goed bekijkt zijn dat bewogen woorden. En er volgt nu ook een bewogen afscheid. En voor hij vertrekt knielt hij. En hij bidt met hen allen. Er zijn een hele hoop uitleggingen. Dat ze een hele bidstond gehouden met elkaar. Ik geloof er niks van. Hij bidt met hen allen. Hij bidt voor en met de oudsten. En ik denk, je kunt staande bidden. Ja toch? Doe je denk wel eens. Je kunt zittend bidden. Dat is nog gemakkelijker in het evangelie. Je kunt zittend kun je zingen. Zittend zingen. Ik vind het mooi. Zittend zingen. Dat is ook zoiets als je denkt, nou ja goed, ik zit hier eenmaal. Maar je kan ook staande zingen. En je kunt ook dat knielen doen. Ja? Daarbij geef je aan, en ik wil een keer schetsen, ik verneder me voor u, Heer. Ik wil leven in afhankelijkheid van u. Moet het wel waar zijn, inderdaad. Anders gaat de Heer niet lachen, maar wel de boze geesten. Je ziet hier, iedereen huilt. De oudsten huilen. En zeggen, hoe kan dat nou? Er loopt een oudste te huilen. Dat kan toch niet? Nee, die mensen waren er toen nog niet. Goed. En ze vallen Paulus om de hals. En ze kussen hem. En ze voelen pijn van binnen. Want ze zullen hem niet meer terugzien. En ze nemen definitief afscheid hier op aarde. En ze doen hem uitgeleide naar het schip. Nou. Ik heb geprobeerd om het een en ander te schilderen. Hè? Van het verhaal, zeg maar ook middenin. Heel stuk van de toespraak. En ik hoop dat je er gewoon zelf wat aan mee gaat doen. Zelf wat aan hebt. En wat je er aan hebt, laat het zien in je leven, zou ik willen zeggen. Nou, redelijk gelukt binnen de tijd. Wat ook belangrijk is. En dan wil ik eerst bidden met jullie.